Goedemiddag gemeente. Alle hartelijk welkom, u hier in de kerk en degene die thuis of elders met ons meeluisteren. Vanmiddag gaat voor ons voor dominee J.P.J. Voets uit Ridderkerk. Welkom dominee. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is vandaag bestemd voor het Protestantcentrum voor godsdienstig vormingsonderwijs in Rotterdam. De tweede voor pastoraat en catechese en de derde bij de uitgang voor de exploitatie kerkelijke gebouwen. En tevens vragen wij of u vandaag ook weer wilt denken aan de zendingsbussen bij de uitgang. Aanstaande zaterdag 8 september is er het Enjoy Zomerfeest hier in de kerk. Meer informatie kunt u lezen in het weekbericht. Graag aandacht hiervoor en er zijn ook nog een aantal vrijwilligers nodig. Op zaterdag 22 september wordt de startdag winterwerk gehouden. De kerkbode die afgelopen week verschenen is, zit een uitnodiging in met het programma en een inschrijfformulier. Alle hartelijk welkom. U kunt zich opgeven tot zondag 16 september door het inschrijfformulier in te vullen, in te leveren in de daarvoor bestemde doos, op de balie en de hal. Onze voorzang deze middag is Psalm 27, het zevende vers. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 92 en daarvan het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het eerste vers van Psalm 92. Gemeente, voordat we biddend vragen om de leiding van de Heilige Geest, gaan we dat ook eerst zingend doen. En dat doen we in antwoord op het belijden van ons geloof. We zingen dan Psalm 119, vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Derde vers van Psalm 119. Nadat we vanmiddag ons geloof belijden, en dat doen we in verbondenheid met de kerk der eeuwen, laat in ieder van ons in zijn, haar hart deze woorden met mij meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Op deze stralende zondag mogen we voor de tweede keer als kinderen, jongeren en ouderen samenkomen hier in de schuilplaats van uw woord en in de schuilplaats van deze kerk. Wat een voorrecht, heren, is het dat we telkens een knip hebben in de tijd en dat we elke nieuwe werkweek mogen beginnen met bezinning, met stil worden, om woorden van u naar ons toe te laten komen, want u bent God en u spreekt. En we zijn hier gekomen, heren, om woorden van u op te vangen. Woorden die ons leven leiding geven. Ons leven sturen. Want we zijn onderweg en we komen heel wat afslagen tegen. We kunnen allerlei kanten op. En we zijn hier bij elkaar in de kerk om uw weg te zoeken, te vinden, daarin te gaan. Dank, Heere, dat u ons daarin oefent, van week tot week. Wat is het een voorrecht dat u de zondag geeft als een licht voor alle dagen van de week. En niet alleen hier in Barendrecht, maar we mogen ons ook vandaag juist een onderdeel weten van uw wereldwijde kerk. Uw kerk die al samenkwam op de zondag of nog samen zal komen. En wereldwijd wordt er verkondigd wie u bent en wat u hebt gedaan en wat u van plan bent te doen. Uw naam wordt bezongen en uw daden worden geroemd. U bent groot en machtig. Dat is het ook waarom we met elkaar hebben gezongen dat wij ons in u verblijden. U en wat u doet, dat brengt vreugde met zich mee. Heere God, wat is de bijzondere vreugde die u in het geloof geeft te beleven? Het is een blijdschap met bodem. Een blijdschap die het houdt. Ook ten tijde als bij ons de droefheid heel hoog zit en het bij ons heel diep gaat. Ook vanmiddag willen we het eerlijk tegen u zeggen dat we er geen recht op hebben dat u ons in gunst opzoekt. Dat u dat doet, heren, dat is niet omwille van iets in ons. Maar dat heeft te maken met de verlosser die ver boven Simson uitstijgt. Dat heeft te maken met uw eigen zoon die aan uw rechterhand voor de kerk op aarde bidt. We vragen samen voor ons met elkaar, maar ook voor ons heel persoonlijk, hier in de kerk en thuis, om uw aanwezigheid, Heilige Geest. We zijn ook verlegen om uw activiteit. En we vragen nu, wilt u de Bijbelwoorden die we met elkaar lezen en horen, laat dat opengaan. Zodat we niet alleen woorden horen, maar dat het ook zaken betreft die bij ons achterblijven. We vragen u, help ons te concentreren. Dat we de dingen die we beleefd hebben en waar we dankbaar voor zijn en blij mee zijn, die kunnen zo vooraan liggen in onze gedachten, dat we het maar moeilijk onze gedachten vanmiddag erbij kunnen krijgen en houden. Of het zijn juist de zorgvolle dingen van het leven die ons afleiden, waardoor er heel veel langs ons heen gaat. Laat het woord in ons komen. En dat we het een en ander onthouden en meenemen en bewaren. En dat het ons richting geeft. Maak u zelf onmisbaar, drie enige God. En verheerlijk uzelf in ons leven. Zegen ons bij alles wat er is te doen. Luisteren en spreken en zingen, orgelspelen, kostersdienstwerk. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. We openen vanmiddag de Bijbel, gemeente, in het Oude Testament, in het boek Richteren. Daarvan hoofdstuk 15. We lezen de verzen 1 tot en met 13 en vanuit dit tekstgedeelte willen we vanmiddag lijnen trekken naar ons leven vandaag. Richteren 15, vanaf vers 1. En het gebeurde na enkele dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn vrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zei, laat mij bij mijn vrouw de kamer binnengaan. Haar vader stond hem echter niet toe om naar binnen te gaan, want haar vader zei, ik dacht werkelijk dat je haar zeer haatte. Daarom heb ik haar aan je metgezel gegeven. Is haar jongste zuster niet knapper dan zij? Laat zij toch in haar plaats voor jou zijn. Toen zei Simson tegen hen, ik ben deze keer onschuldig tegenover de Filistijnen als ik hun kwaad doe. En Simson ging op weg en ving 300 vossen. Hij nam fakkels, keerde staart aan staart en maakte in het midden tussen elke twee staarten een fakkel vast. Hij stak de fakkels aan en liet ze door het staande koren van de Filistijnen lopen. Zo stak hij zowel de korenhopen als het staande koren in brand, als ook de wijngaarden en olijfbomen. Toen zeiden de Filistijnen, wie heeft dit gedaan? En men zei, Simson, de schoonzoon van de man uit Timna, omdat die zijn vrouw genomen en haar aan zijn metgezel gegeven heeft. Toen trokken de Filistijnen daarheen en verbrandden haar en haar vader met vuur. Daarop zei Simson tegen hen, als u zo doet, zeker, dan zal ik me op u wreken en pas daarna ophouden. En hij sloeg hun met een grote slag, de botten stuk. Daarna vertrok hij en ging in een kloof van de rots Etam wonen. Toen trokken de Filistijnen op, sloegen hun kamp op tegen Juda en verspreidden zich in Legi. En de mannen van Juda zeiden, waarom bent u tegen ons opgetrokken? En zij antwoordden, wij zijn opgetrokken om Simson te binden. Om met hem te doen zoals hij met ons heeft gedaan. Daarop kwamen 3000 man uit Juda naar de kloof van de rots Etam en ze zeiden tegen Simson, wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit dan aangedaan? Maar hij zei tegen hen, zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan. En zij zeiden tegen hem, wij zijn gekomen om u te binden en over te leveren in de hand van de Filistijnen. En Simson zei tegen hen, zweer mij dat u mij niet zult doodsteken. Daarop zeiden zij tegen hem, nee, wij zullen u namelijk alleen binden. En u in hun hand overleveren. Doden zullen wij u echter zeker niet. En ze bonden hem vast met 2 nieuwe touwen en voerden hem mee van de rots. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 104. We gaan zingen over de dieren als schepselen van God en Gods zorg voor de dieren. Psalm 104, vers 6. Het nuttig vee en het roofziek bosgediert. Zelfs de ezel die door de woeste wouden zwiert, wordt door Gods zorg onderhouden. Ook vers 9. Het vogeltje vindt schuilplaats in hun loof. Versen 6 en 9 van Psalm 104 gaan we zingen ter voorbereiding op de woordbediening. We krijgen eerst gelegenheid om onze gaven te geven voor de bekendgemaakte doeleinden.
Thank you.
Gemeente, we staan vanmiddag stil bij de gelezen geschiedenis uit Richteren 15. En als thema schreef ik boven de preek: Simson, de verwoestende en gebonden verlosser. Simson, de verwoestende en gebonden verlosser. De laatste week van de zomervakantie is het in Ridderkerk altijd gebruikelijk dat er de vakantiebijbelweek wordt gehouden. En een van de programmaonderdelen in zo'n week is een vossenjacht. Ja, het woordje vos dat viel hier natuurlijk ook al in Richteren 15. Maar de vossenjacht in Ridderkerk ging er anders aan toe. Je zag groepjes kinderen onder leiding van een volwassene door onze wijk heen lopen met een kaart op zoek naar vossen. Een verklede politieagent bij de speeltuin bijvoorbeeld. Of een man in zijn overal met een gitaar voor in de tuin. En de kinderen hadden een kaart bij zich en elke gevangen vos, dat leverde punten op. Vossenjacht. Vanmiddag hebben we gelezen, gemeente, van een hele bijzondere vossenjacht. En ik weet niet hoe u deze geschiedenis, hoe dat bij u binnenkomt. Misschien dat u zegt, ja, als kind, althans dat herinner ik bij mezelf, vond ik dit altijd wel een heel spannend verhaal aan één kant. Aan de andere kant, het wrong ook wat bij me al als kind, maar ook nu ik pas weer met deze geschiedenis bezig was en je laat al het gebeuren eens op je inwerken, dan denk je, er gebeurt hier nogal wat. Vossen die gevangen worden, de staarten aan elkaar gebonden, er wordt een stok tussen die staarten gestoken en om die stok een lap gedrenkt in olie en dat wordt in brand gestoken. Je hoort die vossen krijsen en die dieren die proberen alle kanten op te rennen, maar ze kunnen met elkaar maar één kant op. Er komen gedachten bij je boven. Wat ben jij toch een vreselijke dierenbeul, Simson. Bah, wat een nare verhaal. Verschrikkelijk voor die dieren. Niet normaal. Wat zou God hier nou eigenlijk van vinden? Ja, waar komt God nou eigenlijk voor in deze geschiedenis? Zijn naam lees je niet. Als je afgaat op de reactie van de mensen in Juda, kan je het wel begrijpen dat ze zeggen, nou laat die man alsjeblieft op afstand blijven, want als Simson bij je in de buurt komt, dan krijg je een bak ellende over je heen. Laat hem uit de buurt blijven. Wat moet je hier nou mee als lezer in 2018? De naam van God komt niet voor. Zou God er dan niks mee te maken hebben? Gemeente, zomaar een stapeltje vragen heb ik samengesteld voor vanmiddag. De bruiloft in Timna, dat is een drama geworden. Het was eerst heel erg gezellig en spannend ook. Leuk om elkaar bezig te houden met allerlei spelletjes, ook raadselspelletjes. Daar houden de Filistijnen wel van. Nou, en die Israëliet, die kan er ook wel van. Die heeft me daar toch een raadsel opgegeven. Dat was wel eventjes knobbelen om daar uit te komen. Ja, maar toen ze met elkaar zagen dat het toch wel heel wat ging kosten. 30 stel kledingstukken. Ja, toen werd het toch snel grimmiger. En de gezelligheid was snel vertrokken, want de Filistijnse vrienden gingen de vrouw van Simson, een Filistijnse dame, onder druk zetten. Als jij ons niet helpt om dit raadsel op te lossen, dan weten we je te vinden. We steken het huis van jou in brand, met jou erbij en je vader er ook bij. Het is maar dat je het weet. Op een bruiloft. Weggezelligheid. En de vrouw van Simson die bleef net zo lang jengelen dat Simson zijn geheim prijsgeeft. Soms kan toegefelijkheid je heel wat kosten. 30 stel kleren moeten er worden afgeleverd. En gemeente, ook weer zo'n bizarre trek in deze geschiedenis als je leest hoe die aan die kledingstukken komt. Want hij gaat in zijn geboortedorp niet deur voor deur voorbij met de vraag, heb je nog een stel kleren voor me over? Wat je toch niet meer gebruikt, tweedehands, kringloop. Nee. Hij gaat naar Askelon. En gemeente, daar moet ik wel eventjes bij zeggen dat deze plaats ook in het Filistijnse land ligt. En dat hij daar naartoe gaat, dat is niet toevallig, dat is expres. En de reden daarvan lees je in het hoofdstuk, aan ons hoofdstuk voorafgaand. De Heere zoekt aanleiding tegen de Filistijnen. Want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. Als u zich dus afvraagt, waar is deze vreemde man mee bezig? Dan zegt de schrift, hij is bezig met het uitvoeren van de raad van God. En dat doet hij op een manier, gemeente, waar ik niet mijn vinger achter krijg. Gods verlossingsstrategie is voor ons mensen bepaald niet helder als glas. God verlost zijn volk Israël op een manier waarvan wij mensen in 2018 zeggen, is dat niet raar? Is dat niet hard? God verlost op een bijzondere manier. Dat deed hij bij Israël. Maar is God ook vandaag de dag niet op een bijzondere manier bezig met het verlossen van mensen? Ik bedoel, het feit dat wij op zondag hier in de kerk komen en ons zetten onder de prediking van het woord van God, is dat niet een hele vreemde manier van doen? Als je kijkt wat er allemaal gebeurt in onze samenleving. Dat God ons mensen bevrijdt van schuld door de prediking van het evangelie. Als je het bloed van de Heer Jezus als verlossend voor je eigen schuld bij God hebt leren kennen, dan heb je in de gaten dat er een grote strijd gaande is waar jij bij betrokken bent. Een strijd tussen God en de duivel met zijn boze machten in de lucht. Een strijd waarvan u, jij, die mag leven van genade, weet waar het op uitloopt. Het loopt uit op de eindoverwinning van Jezus Christus. Die de dood kraakte, die sterker was dan het graf, die de dood al overwonnen heeft. Als Christus terugkomt, gemeente, dan loopt de megastrijd tussen God als schepper van hemel en aarde en zijn grote tegenvoeter, de boze. Dat loopt ten einde. We zijn dus met elkaar betrokken bij een megastrijd. En ieder die de Heere kent, die weet ook, en ga dat even bij jezelf na, of u dat herkent, als je de Heere vreest, dan ben je aan de kant van God getrokken. Om eenmaal helemaal bij die God te zijn die je trok. En alle die zich verzet hebben tegen het aanbod van zijn genade en zich verhard hebben tegen die God die lokte, daarvan weet je op grond van de schrift waar dat op uitloopt. Op, op een nacht waar geen dag op volgt. En daarom is de tijd van ons leven, gemeente, spannend. In ons leven vallen de beslissingen die effect zullen hebben tot over de doodsgrens heen. En de Heere die werkt heen naar de eindoverwinning, naar de definitieve verlossing van zijn schepping van het kwaad. Kijk, in de dagen van Simson is God bezig met de verlossing van Israël om haar te bevrijden van de dictatuur van de Filistijnen. Wij, gemeente, na Pinksteren, wij, nieuwtestamentische gemeente, wij zien dat Gods verlossingswerk zich uitbreidt van Israël tot over de grenzen van Israël heen, wereldwijd. God is verlossend bezig, wereldwijd. Wij zijn daarbij betrokken, ook vanmiddag. We gaan terug, gemeente, naar dat drama in Timna. Heeft Simson nu als een doorgedraaide terrorist die 30 man in Askelon gedood? Er zat natuurlijk een hele dosis opgekropte woede bij. Maar wat het ingewikkeld maakt, is dat er ook staat dat de geest van de Heere vaardig over hem werd. Zo op afstand bezien heb je het niet in de gaten, maar deze zonderlinge Simson, die is ondertussen wel een instrument in de handen van God. En Gods gedachten zijn hoger dan die van ons. De bruiloft loopt uit op een bloedbad in Askelon. Ik dacht wel, gemeente, het schuurt bij me dat 30 mannen die van geen kwaad weten, die gewoon hun dingen aan het doen zijn in Askelon, die zijn nu de dupe van een vervelende daad van volksgenoten ergens anders in het land, in Timna. En het schuurt dan bij, misschien ook wel bij u, dat u zegt, hoe zit dat nou precies, persoonlijke verantwoordelijkheid en deel uitmaken van een collectief? Dat maakt het hier spannend, gemeente. Want die Filistijnen in Askelon, die maken deel uit van de collectieve bezettingsmacht van de Filistijnen. En hier zien we dat Simson en achter de schermen God bezig is die collectieve vijand van Gods volk op de knieën te krijgen. Ik geef u gelijk toe, gemeente, daarmee is de vraag nog niet beantwoord. En hoe zit het nou met de persoonlijke verantwoordelijkheid? Maar hierin zie je dus dat die persoonlijke verantwoordelijkheid, die wordt hier weer omsingeld door het collectief. Askelon en Timna behoren bij de vijand van Gods volk en God zelf. En Timna die zorgt voor de ellende in de zusterstad Askelon. Als het gaat over persoonlijkheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en collectiviteit, zijn er natuurlijk ook nog andere lijnen te trekken, hè? Als een individu tot geloof en bekering komt in het Nieuwe Testament, dan wordt niet alleen dat individu gedoopt, maar ook het hele huis waar hij of zij de spil van is. Daar zie je weer hetzelfde. Persoonlijke verantwoordelijkheid, keus en deel uitmaken van een groter geheel. Gemeente, enige tijd na de bruiloft gaat Simson terug naar zijn vrouw. En hij komt niet met lege handen, hij heeft een cadeautje bij zich, hij heeft een bokje bij zich. Maar tot zijn verbazing krijgt hij te horen dat zijn vrouw inmiddels een ex is geworden. Want zijn schoonvader heeft na het bruiloftsdebakel zijn dochter aan een volksgenoot, aan een vriend van Simson gegeven. Maar niet getreurd. Vader heeft nog een dochter in de aanbieding. Ook weer zoiets waarover je struikelt als lezer in 2018, dat je denkt, het is toch wat. Er wordt hier maar over vrouwen besloten en gehandeld alsof het koopwaar is. Ja, zo ging dat toen. Paulus die leert ons op een hoogstaande manier als man en vrouw met elkaar om te gaan. Paulus geeft ons hoogstaande richtlijnen over de ouder-kindrelatie. Maar in de dagen van Simson was het normaal dat de vader zijn dochters uithuwelijkt. Simson is er helemaal klaar mee. En dat zegt hij ook. En waarschijnlijk staan er ook nog meer mensen om hem heen, want in vers 3 staat er in plaats van hem, hen. En hij zegt, deze keer ben ik onschuldig over de gevolgen die deze minnedaad van jullie Filistijnen veroorzaakt. Deze keer. Het is net gemeend alsof je eigenlijk leest dat Simson eigenlijk wil zeggen, ja, in Askelon ben ik me toch wel te buiten gegaan. Dat heeft me niet zo'n goed geweten gegeven. Welke tijd van het jaar is het? Volgens vers 1 de tijd van de tarweoogst. En gemeente, je ziet het als het ware voor je. Sikkels blinken. En sikkels klinken. En ruisend valt het graan. Er wordt geoogst in het Filistijnse land. Met het oog op de voedselvoorziening. En als je naar de wijngaarden kijkt en naar de olijfbomen, die staan er prima voor. En op dat belangrijke moment, gemeente, in het groeiseizoen, gaat Simson op zoek naar vossen. Ik weet niet of het u wel is opgevallen, maar in de geschiedenis van Simson komen eigenlijk heel wat dieren voorbij. Als hij op weg gaat naar Timna, slaat hij eerst een jonge leeuw dood. Een paar dagen later haalt hij honing van de bijen uit het kadaver weg, bijen. Straks slaat hij een ezel dood, hier gaat hij vossen vangen. En om eventjes bij dieren te blijven, hij gebruikt het ook als beeldspraak als hij zegt, hebben jullie met mijn kalf geploegd? En dan doelt hij op zijn vrouw. Dieren in de geschiedenis van Simson. Vossen. Gemeente, ik las in de commentaren dat we hier waarschijnlijk moeten denken aan jakhalzen. Omdat het bijna onmogelijk is. Ik heb wel eens van een jager gehoord dat het bijna onmogelijk is om een vos te vangen. Dan moet je toch wel een superjager zijn. Laat staan dat je 300 vossen vangt. Dat is bijna onmogelijk. Die dieren die leven ook nog eens solitair. Commentatoren die zeggen, het zijn waarschijnlijk jakhalzen geweest, want die leven in groepen. Maar dan nog gemeente. Ik geef het u te doen. 300 in het wild levende dieren te vangen. Zonder geweer. Want dan heb je er niks meer aan. 300 vossen vangen. Toen ik daar wat over na zat te denken, denk ik, ja, dan heb je straks die vossen en dan. Hoe krijg je in je eentje twee vossen daarvan de staarten aan elkaar gebonden? Die vossen die gaan niet stilletjes zitten, die bijten van zich af, die willen weg. Ik denk gemeente dat onze rechter hulp gehad zal moeten hebben. En dan ook nog een stok tussen de staarten binden met een lap eraan. Met olie doordrenkt en dat in brand steken en dat nog eens 150 keer doen. En ik stel me voor dat hij dat op verschillende plaatsen in het Filistijnse land heeft gedaan. Om de economische schade zo groot mogelijk te laten zijn. Vossenjacht. Toen was er bepaald nog geen dierenbescherming. En ook nog niet een partij voor de dieren. En toch, dat zal Simpson geweten moeten hebben. De Heere God heeft Mozes waardevolle dingen op laten schrijven over hoe God wil dat wij mensen met dieren omgaan. Trouwens, heeft u het wel eens ontdekt, gemeente, dat wij mensen heel veel met de dieren gemeenschappelijk hebben? Alleen al de dag waarop we geschapen zijn. Herinnert u zich dat de mens en het dier samen op de zesde dag zijn geschapen? Moet u nagaan, mens en dier zijn schepselen van de zesde dag. Natuurlijk, er is verschil. De mens is geschapen naar het beeld van God, in relatie met onze schepper, om heilig te leven in gerechtigheid en heiligheid. Dat is het dier niet, dat is een verschil. Maar de Heere God heeft bij de schepping de vogels en de vissen en de landdieren aan ons mensen toevertrouwd om over te heersen. En de bedoeling is dat we op een goede manier voor dieren zorgen. En dat was voor Adam die in het paradijs aan de dieren hun naam gaf. Voor Adam was dat helemaal geen probleem. Maar door de zondeval, hè? Door de zondeval is er een enorme barst gekomen in de relatie tussen God en mens. En tussen ons mens en mens. Maar ook richting de schepping een barst. Ook richting de dieren. Daarom heeft de Heere God Mozes ook allerlei zaken op laten schrijven hoe wij buiten het paradijs met dieren hebben om te gaan. In Deuteronomium 25 bijvoorbeeld, daar schrijft Mozes dat een dorsende os, een os die met een dorslede achter zich gemaaid koren, kaf en koren van elkaar aan het scheiden is, dat dier, dat moet je niet muilkorven. Je moet geen ding om zijn bek doen, zodat hij niet af en toe zijn hap kan nemen. Laat dat dier rustig eten, terwijl die aan het werk is. Je zou kunnen zeggen, gemeente, in de Bijbel, daar lezen we dat de Heere God ons de dieren geeft, en dat de dieren nuttig voor ons mensen zijn. We mogen ze eten. We mogen ze gebruiken als middelen om mee te leven en van te leven. Maar we mogen niet vergeten dat de dieren ook schepselen van de zesde dag zijn. Net als wij. Waardevol. En het is ook mooi dat de spreukendichter heeft opgeschreven: de rechtvaardige kent het leven van zijn dieren. Moet je nagaan. Geloof heeft dus alles te maken met de manier waarop je met dieren omgaat. Treffend is ook hoe God zorgt voor mens en dier in Nineveh. In de Jona-geschiedenis, daar lees je dat de Heere God de stad Nineveh bewaart, omdat de mensen zich bekeerden tot de God van Israël. En dan staat er dat de God van Israël de stad Nineveh met zijn 120.000 inwoners spaart en daarbij veel vee. Een rechtvaardige kent het leven van zijn dieren. Geef je dieren op tijd te eten? Krijgen ze genoeg te drinken? Rentmeesterschap heeft dus niet alleen te maken, gemeente, met lucht- en waterkwaliteit. Rentmeesterschap heeft ook alles te maken hoe wij met dieren omgaan. Eind jaren 90 schreef Geert Mak het boek Hoe God verdween uit Jorwerd. Een boek waarin Mak beschrijft hoe de Bijbel en het geloof en de kerk verdwenen uit een Fries dorp. En dan is het heel opvallend dat als de Bijbel niet meer meedoet, dan komt daar iets voor in de plaats. Waar God, de God van de Bijbel, wordt weggeduwd, niet meer mee mag doen, dan komt er iets anders voor in de plaats. Een ander soort godsdienst. De natuur bijvoorbeeld krijgt religieuze trekken. Of het dier krijgt buitengewoon veel aandacht. Dat het de plek van God inneemt. Als u eens nagaat, gemeente, in uw straat, dan denk ik dat er bij u en jou heel wat mensen wonen die zich niet meer als beelddrager van God zien, maar die zeggen, ik ben eigenlijk een veredelde aap. Van schepping wil ik niet weten, maar ik ben een ontwikkeld dier. Dat is de mens, toch? De mens als veredeld dier ziet zich dus ook veel meer als partner van de dieren. Of als lotgenoot van de dieren. In plaats van heerser over de dieren. Het dier komt zo'n beetje op hetzelfde niveau te staan als mensen. Ik weet niet of het u wel is opgevallen, mij wel. Het valt me op dat mensen die niks met God en godsdienst hebben, die hebben het erover dat de mens doodgaat, maar de kat sterft. Is dat niet een hele vreemde gang van zaken? Verplatting als het gaat over het sterven van mensen als beelddragers God. En het sterven van dieren die op een ander niveau gezet zijn dan de mens. En gemeente, geeft het ons ook niet te denken dat de dierenambulance in Nederland rondrijdt. Waar staat dat voor? Welk denken zit daarachter? En wat moeten we denken over dure operaties die aan onze huisdieren verricht kunnen worden en worden? Waar staat dat voor? Of is dat nu een reactie dat we de God van de Bijbel hebben weggezet? Wat Simson doet, gemeente, met die vossen, dat is absurd, dat is vreselijk, dat is dieronvriendelijk. Je zou kunnen zeggen, hier gedraagt hij zich onbijbels. Hier kan je toch niet zeggen dat een rechtvaardige het leven van zijn dieren kent. En ik denk ook niet dat je ermee wegkomt door te zeggen, ja, maar vossen zijn geen huisdieren. Het is geen paard, het is geen ezel. Het zijn maar vossen. Gemeente, wat gebeurt hier? Even terug wat ik er straks al zei. God zoekt hier oorzaak tegen de Filistijnen. God is hier bezig om zijn volk te verlossen. Ook al wordt zijn naam niet genoemd. Hij is onzichtbaar aanwezig. En God gebruikt nogal eens een kromme stok om een rechte slag te slaan. En hier is Simson als kromme stok in de handen van de rechtvaardige God. God had het anders bedoeld, zeker met zijn geschapen dieren. En dwars hierdoorheen is God bezig met zijn plan uit te voeren. En Simson die maakt de dierenbelangen ondergeschikt aan iets hogers. De vrijheid van Gods volk tegenover de onbesneden Filistijnen. God, gemeente, is in deze geschiedenis de soevereine. En wij worden met elkaar klein voor die grote God. En wie van ons zou het wagen om te zeggen, waar bent u nou toch mee bezig? Wij zijn mensen. En deze wreedheid, gemeente, staat in het kader van Gods verlossingswerk. Ik voel met u mee als u zegt, ja, maar kan je hiermee nou allerlei onmenselijke wreedheden verklaren die tot op vandaag de dag gebeuren? Ik denk het niet. Verklaren, nee. Maar in alle voorzichtigheid en met vaste overtuiging moeten we en mogen we toch ook wel zeggen, God is op deze aarde die gebarsten is op allerlei niveaus. God is bezig zijn kerk ten eeuwige leven bij elkaar te brengen. En waar God werkt, daar werkt de overwonnen boze dwars tegenin. Met allerlei raadselachtige, diepgaande gevolgen van dien. Maar wij weten, gemeente, bij de Open Bijbel waar de chaos van vandaag op uitloopt. Op een nieuwe aarde met een nieuwe hemel, waar de koe en de berin maatjes zijn. En waar een ouder zijn kind niet zal hoeven weg te roepen bij het hol van een adder vandaan. En waar de leeuw stro zal eten als het rund. Daar loopt het op uit. Gemeente, we kunnen ons voorstellen dat deze 150 vossen die in alle benauwdheid en angst en pijn alle kanten opgaan, die 150 stellen, dat ze een enorme ravage aanrichten. Je zou kunnen zeggen, dat is nu de tactiek van de verschroeide aarde van de oude dag. Gemeente, wat een ramp. Kort geleden grote bosbranden bij Berlijn, in Californië, met alle overlast wat luchtkwaliteit betreft, wat zal dit in het Filistijnse land geweest zijn, gemeente. En dan loopt het conflict helemaal uit de hand. Want de Filistijnen komen erachter dat deze economische ramp te maken heeft met wat die Filistijnse schoonvader van Simson had gedaan. En dan het bizarre. Nu gebeurt waar de vrienden op de bruiloft de vrouw van Simson mee hadden bedreigd. Vertel ons het raadsel, zo niet, dan word jij en je vader en het huis verbrand. Nu gebeurt het. Ze had haar man verraden. En dat verraad komt nu helemaal terug op haar eigen hoofd. Want de ex van Simson en haar vader worden verbrand. Gemeente, het is een opeenstapeling van ellende. En dan is het nog niet klaar. Een enorme vechtpartij vindt er plaats. En Simson ontkomt en trekt zich terug bij de rots Etam. En gemeente, daar zit deze man die altijd in de clinch is met mensen, daar zit hij alleen. Ik vroeg me af, als je nou zo bezig bent geweest, hoe zal je daar dan zitten in je eentje? Wat is dit voor een man? Een man vol dubbelheid. Een geboren Nazireër. In dienst van God. En tegelijkertijd een man met verlangens. Met hartstochten. Met driften. Iemand zei Simson, dat is een mens die verscheurd wordt door hartstocht en godsvrucht. Alle twee. Hartstocht. Godsvrucht. En in één hart. In één leven. Als je naar jezelf kijkt, kom je dan ook die lagen tegen? Godsvrucht. hartstocht. Hier zit hij, de Einzelganger. Van Gideon, ook een richter, lees je dat hij 300 man verzamelt. En dat hij op die manier als richter optreedt, Simson alleen. Alleen. Misschien ook wel zijn eigen schuld. Als je nooit raad van anderen wil aannemen. De raad van pa en ma, die sloeg hij in de wind. Simson. Simson is een Einzelganger. Teambuilding is niks voor hem. Hij is een generaal van een eenmansleger. Alleen. Als Einzelganger gemeente kan je uitblinken. Je kan prestaties neerzetten waarvan iedereen in je omgeving zegt zo. Die kan nog eens wat. Maar als je niet samenwerkt en er geen mensen in je buurt mogen komen, om welke reden dan ook, ja, wie corrigeert je dan? Als er geen mens bij je in de buurt mag komen, wie kan er dan een compliment bij jou kwijt? Eenzaam zijn. Aan de ene kant om je uiterlijke daden worden bewonderd, en aan de andere kant innerlijk kaal, koud, leeg. Daar zit hij op de rots. Jou zeggen, eindelijk uitrusten. Maar de Filistijnen die laten het er niet bij zitten. Ze gaan Juda chanteren. Zij moeten hun volksgenoot arresteren en aan hen uitleveren. En Juda gaat door de knieën met 3000 man. 10 keer zoveel mensen als dat Gideon bij zich had. Ze gaan naar de rots Etam. Weet u wat daar gebeurt? Het onderdrukte Juda gaat naar zijn verlosser. Dat gebeurt hier. Het onderdrukte Juda gaat naar verlosser Simson. En dan niet om hem te vragen om als aanvoerder op te treden en ten strijde te trekken tegen de vijand, dat zou u verwachten. Israël, het volk van Gods genade verbond, ja, dat mag zich toch niet neerleggen bij een Filistijnse onderdrukking. Gemeente, wat wij mensen van 2018 niet zo snel doorzien, wel doorzien, makkelijker dan Simson, dat is dit, dat Juda niet zag dat dwars door dat vreemde gedrag van Simson, dat God bezig is zijn volk te verlossen. Dat zien wij wel, dat zagen zij toen niet. En wat doet Juda? Dat doet nu precies hetzelfde gemeente als wat Israël met Mozes deed. Ze staan bij de Schelfzee. Ze zijn bevrijd. En wat zegt het volk? Mozes, wat heb jij ons aangedaan om ons te bevrijden uit Egypte? Laat ons alsjeblieft met rust. En laat ons de Egyptenaren dienen. Niet de farao was de vijand, maar Mozes was de vijand voor Israël. Hier gebeurt hetzelfde, gemeente. Niet de Filistijnen, maar Simson is de vijand van Juda. En Juda zoekt de goedkeuring van de Filistijnen. Juda, Gods volk, pleased de Filistijnen. We trekken een lijntje naar onze tijd, gemeente. Moet je als volgeling van Christus, als kerk, moet je niet uitkijken dat je heel erg bezig bent met wat de wereld van je als kerk vindt? Dat je als kerk erop uit bent dat de wereld je leuk vindt? En je accepteert en je goedkeurt? Natuurlijk, als kerk en wereldgemeente hebben we heel veel met elkaar gemeenschappelijk. Als het gaat over de zorg voor de schepping en voor de zorg voor de dieren, de bestrijding van honger en oorlog. Maar waar het knelt, gemeente, is dit. Wij als kerk, wij moeten opkomen voor het koninkrijk van God als eerste. Zoek eerst het koninkrijk van God. En in het Onze Vader leert de Heer Jezus ons eerst Gods naam te heiligen. En te bidden om het geschieden van de wil van God. En dan te bidden om dagelijks brood. Niet de wereld bepaalt de agenda van de kerk. En waar dat wel gebeurt, gemeente, daar is de kans groot dat we ons, net als Juda, dat we ons door de Filistijnen laten manipuleren. Net als Juda. Iemand zei, en ik vond dat een uitspraak die te denken geeft, ik geef hem door. Israël geeft de voorkeur aan burgerlijkheid boven het apostolaat. Dat zou een stelling kunnen zijn voor op catechisatie. Israël geeft de voorkeur aan burgerlijkheid boven het apostolaat. Hoe zit dat bij ons als kerk? Liever de rust dan de heilige roeping om op God te vertrouwen en je te verzetten tegen de vijand. Juda doet het. Juda, wat valt ze tegen? Vader Jacob had tegen Juda gezegd, Juda, jij bent het. Je bent een leeuwin, je bent een leeuwenwelp. Daar is hier niet zoveel van te zien. Juda is hier een verradende Judas. Juda bindt Simson en ze leveren hem uit. Je ziet hier gebeuren, gemeente, wat er eeuwen later gebeurt, hè. Judas en zijn mannen, ze binden Jezus. Judas en de Joden. Ja, daar is wel verschil, gemeente, met Juda uit de dagen van Simson. Juda kwam tot de laffe daad vanwege druk. Gedwongen. Judas koos ervoor. Bewust op Jezus aan, om hem te vangen. Simson, Jezus, twee verlossers. Jezus ving geen vossen. Jezus trok geen spoor van ellende. Jezus vergoot geen bloed. Of het moest zijn eigen bloed zijn. Wat een verschil, gemeente, met deze man bij Etam. Die zit daar op de puinhopen van zijn eigen zonde. Dat kan je van Jezus niet zeggen. Jezus is gaan staan op de puinhopen van anderen. En Jezus liet zich vrijwillig binden, net als Simson. En zegt u het mee? Mijn heiland gebonden om mij te ontbinden. Hij gebonden, opdat ik door het geloof ontbonden vrij mag zijn, de goede strijd van het geloof mag strijden, waarvan ik weet waar het op uitloopt. Die nieuwe aarde met die nieuwe hemel. Thema vanmiddag, gemeente, was de Simson, de verwoestende en gebonden verlosser. Punten van aandacht waren: mens en dier zijn schepselen van de zesde dag. De rechtvaardige kent het leven van zijn dier. Levend van Christus' overwinning staan we in het midden van de strijd van het geloof op weg naar de eindoverwinning. Met Christus' wederkomst. En het laatste aandachtspunt. Kiezen we net als Juda voor de rust van de vijand of voor het leven uit verlosser Christus? Amen. Gemeente, we gaan zingen. Van verlossing uit gebondenheid. Met woorden uit Psalm 107. Zij die gebonden zaten. Zij riepen de Heere ootmoedig aan en hij brak hun band en kluister. Vers 6 en 7 van Psalm 107. Gemeente, laten we danken en bidden. Hoge en heilige God, u gaat soeverein uw weg en uw raad zal bestaan. Uw beloften zullen worden vervuld op uw tijd en op uw wijze. En wat zullen wij als maaksel van uw handen tegen u als de pottenbakker zeggen, wat doet u nu? U bent de pottenbakker. En wij zijn het leem in uw handen. En u verlost een volk voor die nieuwe toekomst. Wereldwijd brengt u er bijeen. Laat niemand van ons daar ontbreken. Heere, wat een voorrecht dat we van die plannen van u op de hoogte zijn. Geef dat we als kerk in getrouwheid aan u in deze wereld staan en gaan. Want we hebben een boodschap voor onze medemens. Wij zijn mensen te midden van de mensen. Met dit verschil. Dat uw kerk de roeping heeft een stad op een berg te zijn. Geef, Heere, dat het geheim waarvan u ons deelgenoot maakt, dat we dat niet voor onszelf houden. Geef dat we levende getuigen van u mogen zijn. Levend van de verwondering. Levend bij uw belofte. Levend bij uw toekomst. U weet waar we onze voetstappen weer zetten deze week. Weer ons bekwamen voor het werk waartoe we geroepen worden. Waar dan ook. En Heere, geef ons een woord ter rechter tijd te spreken. Richting mensen om ons heen, onze collega, onze medestudenten, onze medeleerlingen. Waar we die ook tegenkomen. Collega's. En als het dan gaat, Heere, over wat er toe doet in het leven. Geef ons woorden te spreken van u. Woorden uit het woord. Opdat mensen worden ingewonnen voor u en uw dienst. Zegen ons als gemeente. Wees met onze ambtsbroeder en de kerkenraad. Zegen het werk van hun handen en alle die betrokken zijn bij de activiteiten rondom de Open Bijbel. Bekwaam hen. We bidden u, Heere, voor deze wereld. Die bloedt uit veel wonden. Zegen het werk van de barmhartigheid. Zegen ook allen die zich inspannen voor uw schepping. Voor de leefbaarheid. Het is uw schepping. Nu gebroken. Maar we hebben de roeping om voor uw tuin te zorgen. Geef ons daarbij wijsheid. Met de dieren zijn wij de schepselen van de zesde dag. Geef ons zorg voor de dieren. Dat we ze bewaren. Zorgvuldig met ze omgaan. U hebt ze gegeven om over te heersen. Maar ze ook leefbaar te laten leven. Geef ons daartoe inzicht en verstand. Neem ieder van ons in uw hoede. We brengen de vreugde bij u, we brengen de zorgen bij u. We vragen u, gedenk de zieken. Omring hen met uw gunst. Wees met uw kerk, daar waar die wordt verdrukt. Wees een muur rondom de broeders en de zusters in de genade. Wees met mensen op de vlucht. Zegen het werk van de barmhartigheid om hen op te vangen. En met hen na te denken en te werken aan nieuw perspectief. Geef daarbij mensen op hoog niveau, politici, inzicht, besluitvaardigheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid te betrachten. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Verlossende God in Christus, geprezen zij uw naam. Amen. De slotzanggemeente is van Psalm 94. Vers 8. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En vers 12. De Heere is mijn steenrots en mijn burcht. We zingen 8 en 12 van 94. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.